Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Iedereen heeft een AI-strategie, maar hoeveel organisaties hebben er nu echt iets aan? Mijn gast van vandaag weet dat als geen ander. Luc Lipline werkt namelijk al 20 jaar op het snijvlak van technologie en business. Met projecten voor de Rijksoverheid, PostNL, banken, verzekeraars en de vastgoedsector heeft hij altijd dezelfde rode draad. Organisaties slimmer laten werken met data. En sinds dit jaar doet hij dat onder zijn eigen vlag. Lipline. Luc, welkom.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
20 jaar. Als je even terug in de tijd moet gaan, Luc. 20 jaar geleden. Wat was toen het inzicht op het gebied van het verzamelen van data?
Open data bestond nog niet echt. Dus de overheid, rijksoverheden, instellingen publiceerden niet heel veel data. Bedrijven werkten veel met Excel. Dat is trouwens nog steeds zo voor veel markten. Maar de kosten waren echt enorm. Dus kijk, ik weet dat ik heb veel data ingekocht. En we hadden wel eens budgetten van 1,2, 1,3 miljoen euro per jaar om data in te kopen. En diezelfde data die kopen we nu in voor minder dan 100.000 euro. Dus je ziet dat de waarde van data echt enorm is afgenomen. Hetzelfde geldt om de tooling. De tooling die toen op dat moment gebruikt werd. Echt de grotere data science, machine learning, analyse pakketten. Voorlopers van AI. Ja, dat waren licenties van tonnen per jaar die je moest betalen. En nu heb je tools die krachtiger zijn. Die je gratis mag gebruiken. Of voor een paar tientjes per maand. Dus ja, iedereen heeft nu toegang tot dezelfde tools. En zelfs betere tools dan er ooit eerder beschikbaar waren.
Alleen, het verschil is natuurlijk wel dat als je weet waar het vandaan komt, dat je het ook beter waarschijnlijk kan inzetten. En dat is eigenlijk ook het ding waar we over gaan praten. Het woord van dit jaar is eigenlijk wel agentic agents.
Ja, agentic agents, agentic AI. Ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar even simpel uitgelegd. Kijk, ik vind het makkelijk om een voorbeeld te noemen van hoe gingen dingen de afgelopen 20 jaar en waar staan we nu? 2 weken geleden had je de Google Developers Conference. En Google gaf daarin zelf ook aan dat de zoekbalk, zoals we die afgelopen 20 jaar kenden, dat die gaat verdwijnen. Maar dat was voor 20 jaar lang wel de standaard. Je moest hoog staan in Google en dan kreeg je klanten. En wat er nu gaat gebeuren met agentic search, agentic AI, is dat je niet alleen zoekt naar een paar schoenen, maar dat die paar schoenen ook direct gekocht worden, direct geleverd worden. En als het een andere bestelling is waarvoor je thuis moet zijn, wordt er in je kalender gekeken. Ben je wel thuis en dan wordt het ook bezorgd. Dus het gaat ook echt acties overnemen. En die werelden die gaan in elkaar blenden. En dat is wel een hele interessante tijd.
Kan ik me voorstellen, want ik kan me de voorbeelden nog herinneren van dat er ooit verteld werd over koelkasten.
Oh ja.
Slimme koelkasten. Dus zij kijken, op de koelkast kijkt voor jou hoeveel boter je nog op voorraad hebt. Als er nog maar 2 pakjes over zijn, komt het op de lijst voor welk product dan ook. Dat is eigenlijk nu al werkelijkheid.
Ja, dat is wel werkelijkheid. Ja. Nee, AI is echt nu. Ik vind een heel ander voorbeeld. Maar ik was 2 weken geleden in Abu Dhabi met mijn vrouw en de kinderen. En we gingen naar een pretpark toe. Dus mijn vrouw die opent de Uber app. Die klikt erop. En dan krijgen we Uber besteld. Dan komt de zelfrijdende Uber naar je toe. Dus weet ik, ja prima. Zal wel iemand in zitten, weet je. Testpilot fase. Nou, dat busje komt aan. Dat was voor ons. Er zat niemand in. Ik denk, oh. Dus wij proberen die deur te openen. Gaat niet open. Moest weer op de app klikken. Ging de deur open. Zitten we erin. Rijden we 1 minuut. Gaan de speakers af. Met het supportteam van Uber. Gelet op veiligheid. Iemand heeft de gordel niet om gedaan. En dat was dus een van de kinderen. Nou, gordel omgedaan. En het busje reed weer door. Want anders moest het busje aan de kant gezet worden. Nou, daar kwamen we aan. Het was gewoon echt de publieke weg. Hè. Stoplichten, tunnels, alles gewoon meegemaakt. Toen ging ik nadenken van ja, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Ik ging zoeken. Er zijn 90 miljoen taxichauffeurs nu wereldwijd. In Nederland 60.000 taxichauffeurs. Vincent Karremans is nu met de regels bezig. Dat over 3 jaar ook hier dit allemaal zelfstandig kan gaan rijden en opereren. Ja, die mensen die moeten iets anders gaan doen. Maar ook los daarvan. Kijk, ik heb een vastgoed achtergrond. Dus ik koppel het ook altijd wel aan locatie. En bij waardebepaling gaat het om locatie, locatie, locatie. Maar dus stel je voor dat je een ondergrondse parkeergarage hebt. Of je hebt een bepaald vastgoedobject waarbij bereikbaarheid een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Nou, die metrics gaan allemaal op de kop. Dus deze ontwikkelingen, die zijn er nu, die komen er nu aan. En ja, die hebben gewoon echt heel veel invloed op factoren. Dat vind ik enorm interessant om dat te volgen.
Ja, en dat is natuurlijk ook wat je continu in de krant leest. Er gaan banen op de schop, ja. Er gaan banen verdwijnen.
Ja.
Eigenlijk werkt het heel vaak disruptief, maar het biedt ook nieuwe kansen.
Ja, het biedt zeker nieuwe kansen. Kijk, dit is goedkoper, dit is sneller. Deze mensen kunnen ook andere dingen gaan doen. En als ik naar bedrijven kijk, dan loopt het daar soms wel op stuk. Dus even heel praktisch. Iedereen heeft toegang tot dezelfde AI-tools. Iedereen wil deze kansen pakken. Want het voorbeeld wat ik net aangaf is heel beeldend. Iedereen snapt dat het een gigantische impact heeft. Maar dan zie je dat de dingen die geprobeerd worden niet altijd leiden tot een succesvol product of tot een succesvolle verbetering. En dan gaan er weg heel veel kosten gemaakt worden, heel veel uren in gaan zitten. In projecten die allemaal net niet zijn en net niet tot die efficiëntie leiden. Nou, dus dat is denk ik toch wel een heel belangrijk thema, dat bedrijven daarin het personeel meenemen en personeel trainen om daar voldoende aan te doen. Dat is ook waarom we begonnen zijn met de Lipline Academy.
Ja, want wat gaat Lipline nu bijdragen? Is dat eigenlijk ervoor zorgen dat organisaties straks beter met AI kunnen gaan werken, maar ook het juiste doen?
Ja, kijk, alle AI. Laat ik het even een stap terug doen. En dat is even meer mijn academische pet opzetten. De AI is gaan boomen vanaf het moment dat mensen het snapten. En het communicatiemodel werd en het visueel werd. En mensen vonden dat leuk. Maar AI zelf bestaat al veel langer. En had ook altijd de analytische kant. Nou, dat vonden mensen minder interessant. En daar werden mensen minder warm van. Wat je nu in bedrijven ziet, is dat mensen allemaal heel erg met de voorkant bezig zijn. Dus het chatgedeelte. Hoe ziet het eruit? Hoe communiceert het? Maar waar de echt in zit, is dat je wanneer een hele workflow kan optimaliseren. Dus dat de interne systemen ook echt op de goede manier geconnect zijn met die AI-tooling.
Ja, het optimaliseren ook van de
processen. En daar gaat het gewoon compleet mis. Dus mensen zijn super goed bezig met AI. En wanneer AI is ingebouwd in bestaande systemen, dan gaat het ook echt goed. Maar vanaf het moment dat ze een hele workflow willen gaan optimaliseren, ja, dan die trajecten die sneuvelen echt heel vaak.
Mensen met een achtergrond in bedrijfskunde. Nou, ik heb een aantal jaren mogen snoepen. Die hebben bepaalde theorieën geleerd. Gaan die ook op z'n kop?
Nee, ik geloof niet dat die op z'n kop gaan.
Want daar kan AI niet een beter werkend proces voor bedenken.
Zou je,
vanuit
zou je een voorbeeld
vermogen
kunnen noemen van iets waarvan je denkt dat het zou...
Nou ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je kijkt naar procesoptimalisatie, dat AI daar wellicht dus analytisch naar kan kijken en haarfijn kan zien waar het eigenlijk stuk loopt.
Ja.
En dat misschien beter kan vertalen naar bruikbare teksten dan dat iemand persoonlijk dat zou kunnen doen.
Ja, ik zie dat zelf als een procesversnelling, waarbij de methodes, de gedachtegang, die blijven gelijk, die veranderen niet. Dus de kennis die je daarvan hebt, die is gewoon enorm waardevol, maar dingen gaan nu gewoon sneller. Dat geeft wel risico's. Dingen gaan zo snel en mensen gaan zo snel nu aan de slag met AI-tools dat we zien dat het stukje cybersecurity soms een beetje onderbelicht is. En we zien heel veel bedrijven die datalek hebben, backups van websites, van databases die pronkelijk online staan. We hebben zelf ook geïnvesteerd in een eigen cyberplatform, Hex Unit, waarmee we complete pentesten doen bij bedrijven om dit ook te zien tijdens het developmentproces. Er wordt ook veel sneller gedeployed. Hè. Voorheen, een paar jaar geleden, één keer in de twee weken, dan zet je wanneer je met software development bezig bent, dan zet je een nieuwe ontwikkeling online. Ja, dat gaat nu soms op dagelijkse basis, gaan er meerdere releases online. Maar dat geeft dus ook echt risico's. En dat hele spel, daar moet wel scherp naar gekeken worden.
Wat merk je ervan van het feit dat het eigenlijk vooral nu ontdekken is? En dat de wetgeving nog niet zover is om bepaalde zaken, zoals die cybersecurity, die veiligheid te waarborgen. Want normen zijn er nog niet per se. Het is nog best wel allemaal onontgonnen. En hoe ga je dan door die woestijn van ontwikkelingen naar het juiste punt toe werken? Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel bedrijven gewoon niet tastbaar is.
Ja, wat je vaak ziet bij innovaties is dat ze in een gigantisch stijgende lijn omhoog gaan en populariteit en iedereen heeft het erover en zijn buzzen. En dan gaat diezelfde innovatie, die stort helemaal in die ontwikkeling. Het is geen trend meer en mensen denken het is uit. En dan heeft het een tijdje nodig voordat het weer een adoptie krijgt en het echt definitief ingebed is. Ik denk dat dat moment er nu ook aankomt met AI. Je zag bijvoorbeeld bij Oracle afgelopen week ook wat updates erbij komen. Dat ze zo'n gigantische spend hebben op de tokens daar, dat het gewoon duurder is dan meer mensen aannemen. Dus het is niet eens een business case meer. Ja, dat is zo'n teken aan de wand, dat het zo enorm geprezen wordt en dat iedereen het gebruikt zonder na te denken. Is het wel een business case? Is dit wel nodig? Doe ik wel de juiste dingen? Daar wordt gewoon niet over nagedacht. Het wordt gezien als lucht wat we in- en uitademen en er gewoon altijd is zonder dat het iets kost. Ja, en dat is het niet. Dus dat is wel echt een risico. Maar voor de langere termijn mag je AI gewoon zien als de infrastructuur die er altijd zal zijn. Zoals we het elektriciteitsnet hebben en het wegennet hebben. Zo is AI ook een nieuwe infrastructuur. Ja, en daar moeten we met z'n allen gewoon aan wennen.
Ja, en dan daarbij de uitleg. Bijvoorbeeld Agentic AI hebben we het net over gehad. Ja. Dus is eigenlijk een buzzwoord van 2026. Ja. Hoe ga jij bij bedrijven te werk op het moment dat je daar binnenkomt en kijkt waar de behoeftes liggen, terwijl ze eigenlijk nog niet de volledige kennis hebben, omdat die ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan?
Ja, het ligt natuurlijk heel erg van waarvoor worden we gevraagd. Er zijn een aantal thema's die hier voorbij komen. Het eerste thema is, we worden nu vooral gevonden door Google Search en daarop komen onze klanten binnen. Veel bedrijven hebben gewoon 80% komt gewoon via Google binnen. En daarop wordt het bedrijf gerund en daar komt de omzet vandaan. Nou, ik weet dat een jaar geleden zocht nog 1% van de mensen via AI tools om tot een aankoop te komen. Nu is dat 22%. En waarschijnlijk is dat over een jaar is dat 62%. Dus die verschuivingen gaan enorm hard. Google werkt daar ook aan, hè, met de AI overviews die je nu hebt. Maar die ontwikkelingen gaan echt zo hard. Dus dat betekent dat heel veel bedrijven die merken nu dus ook dat ze op een andere manier aan klanten komen. En soms ook gewoon niet meer aan klanten komen. Dus veel bedrijven denken van ik heb nu mijn website online staan. Ik heb overal aan gewerkt met marketing. En wanneer sta ik nu in die AI resultaten? Of wanneer staat mijn concurrent daar? Nou, het gaat niet meer om de 10 blauwe linkjes. Nee. Het gaat nu om het advies.
Dus eigenlijk de wetten die we kenden, die veranderen.
Ja, die gaan gewoon de deur uit. Dat is gewoon, dan moet je echt echt van bewust zijn hoe consumenten, hoe professionals die iets willen kopen, zoeken naar bepaalde diensten. Vooral als het transactioneel is. Ja, dat is echt veranderd.
En bijvoorbeeld de wetten van goede search engine optimization.
Die zijn veranderd. Kijk, keywords zijn nog old school keywords, backlinks. Iedereen die een beetje van marketing weet, die is daarmee bekend. Maar het gaat nu echt verder. Dus je website moet allereerst leesbaar zijn. Niet dat je de AI bots blokt. Nou, dat gebeurt heel veel. Of de websites zijn outdated en AI kan het niet lezen. Ja, dan word je gewoon niet benoemd. Dan kun je nog 100.000 pagina's hebben, dan gaat het gewoon niks opleveren. En ook een heel groot verschil tussen Google Search en AI is dat Google keek altijd naar authority. Dus hoe meer backlinks, hoe meer pages, hoe meer keer hoger je stond. AI kijkt ook naar trust. En trust is wat anders. Trust betekent wie praat er over je? Waar wordt er over je gepraat? En dat zijn twee verschillende metrics. En wil je optimaliseren voor AI, dan moet je dus ook echt naar het trust gedeelte kijken. Dus daar helpen we bedrijven mee om dat goed te laten lukken. Tweede thema is met name dat men veel met AI tools doet. En dan zeggen we inderdaad, gezegd, ik ken iedereen, rubbish in, rubbish out.
Ja.
He, dus rotzooi in systemen is rotzooi uit de systemen. Wij draaien dat om en wij zeggen diamonds in, diamonds out.
Maar ook dat proces, daar begonnen we eigenlijk dit gesprek mee, dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Het opschonen van data is pas af als het ook echt daadwerkelijk
gaat. Ja, maar het is niet sexy. Het bestaat ook gewoon al zo lang als ik rondloop in die wereld, al 20 jaar lang is dit een thema.
Maar ik kan me ook voorstellen dat in dit geval ook AI weer een rol daarin kan spelen om te opschonen, maar dat het wellicht ook gevaarlijk is.
AI doet vooral heel goed werk aan de front-end en visueel en communicatief. AI en back-end work, dat is gewoon een drama. De kwaliteit is slecht, het is niet goed.
Is dat iets wat in de toekomst ook zou kunnen veranderen?
Nou, wat je wel ziet is dat ik heb nu een aantal developers en die doen nu 10 keer zoveel. Het zijn 10 keer zo productief dan developers zeg maar een paar jaar geleden. En dat is met name omdat zij allemaal senior zijn. Ze hebben allemaal meer dan 10 jaar ervaring. En zij gebruiken AI om sneller te coderen. Dus ze hebben de business logic en ze hebben de technische know-how, weten precies hoe ze die backend moeten inrichten en de databases. En AI is daar om dingen te versnellen. Maar als je alleen maar aan AI gaat vragen, zo wil ik het ongeveer hebben. Je hebt geen verstand van datastructuur. Ja, dan wordt het een groot fiasco. Dan heb je cybersecurity, alles wat je kan bedenken gaat gewoon fout. En er zijn ook al heel veel dingen, zeg maar, fout gegaan. Er was laatst volgens mij een bedrijf wat ook volgens mij per ongeluk 500 miljoen aan kosten had gemaakt.
Oei.
Per ongeluk. Foutje.
Ja. Ja. Even terug naar je bedrijf, want sinds dit jaar start je met Lipline.
Ja.
De boodschap is met andere woorden, jullie gaan helpen bedrijven succesvol te worden in implementatie van data en optimaal gebruik van AI.
Ja, inderdaad. In het AI-tijdperk spelen we wat andere dingen en daar helpen we bij. Ja.
En hoe zie je dit bedrijf? Want in een jaar met echt een track record van de afgelopen 20 jaar kan je natuurlijk ook versnellen. Waar zie jij je bedrijf staan over een aantal jaren? Want die ontwikkelingen blijven maar doorgaan. Volgens mij is het zaak dat jullie voorop blijven in het gebied van vlak van kennis, autoriteit, om die bedrijven daarbij te helpen. Hoe doe je dat?
Nou ja, goed, ik volg de ontwikkelingen qua geopolitiek enorm. Ik vind dat interessant. En dat straalt ook af op de dingen die ik belangrijk vind. Het is mijn ambitie om een Europees gefocuste data- en technologiebedrijf te bouwen. Amerikaanse en Chinese bedrijven die bepalen in sterke mate wat wij zien. En ik vind dat we eigen data, eigen kennis, eigen technologie moeten hebben om daar een rol in te spelen, om dat spel goed te snappen. Dus waar wij nu vooral op focussen is AI visibility. In welke systemen word je wanneer getoond? Kijk, we hebben aan de zijkant ook een aparte bedrijf waarbij we een aantal nieuwswebsites exporteren en waarbij wij zelf ook gewoon zien hoe het verkeer verandert. En hoe we ook heel veel attacks zien vanuit de Global South, zoals we dat noemen.
Ja.
Dus alle Aziatische landen, precies. Afrika. Ja, en nou goed, die kennis die zetten we graag in om bedrijven nu te helpen. Vindbaar te blijven in het nieuwe AI-tijdperk.
Dus daar ga je mee in die geopolitieke ontwikkeling om Europa eigenlijk wat dat betreft weerbaarder te maken en bedrijven daar te helpen. Waar begin je dan? Want daar betekent natuurlijk ook dat je naar een ecosysteem moet met allemaal Europese bedrijven om het binnen Europa te houden.
Ja, we hebben onze servers in Duitsland staan. Dat begint het al mee. Dat is één. Twee, we hebben een remote team met mensen in Portugal en de mensen in Nederland. Dus dat gaat ook goed. We focussen op klanten in Europa. Dus dat ook echt met een Europese footprint. En ecosysteem. Je zoekt de juiste partners uit om dat samen te doen. Partners genoeg. Maar je wilt op een gegeven moment wel schalen creëren. En daar zijn we nu nog niet. Dus we zijn nu echt gewoon bouwen, basis neerleggen. Waar onze focus nu gewoon ligt is heel pragmatisch bedrijven helpen verder te komen met AI zonder hele lange trajecten. Maar gewoon de kleine stapjes en stapje per stapje gewoon een goede business case.
Dan eindigen we natuurlijk dit stukje ook met een aantal tips voor dit jaar met Agentic AI. Welke tips zou je nu aan ondernemers willen geven?
Experimenteren is goed. Maar let op je licentiekosten. Want je gaat echt helemaal stuk. Toeltje daar, toeltje daar, toeltje daar. Gebruik het erop. Het gaat helemaal mis. En al helemaal als je 20, 30, 40 of meer man hebt. Je raakt de controle kwijt. Dat is erg belangrijk om op te letten. 1, 2. Focus op je eigen data. Ga die tools niet los gebruiken. Dan haal je er niet voldoende waarde uit. Ga echt aan de slag met je eigen informatie. En koppel die aan de AI tools. Dat is tip 2. Ja, en tip 3. Is toch echt een stukje cybersecurity. Het wordt echt zo flink onderschat. Kijk, het is ook geen sexy onderwerp. Hè? Een ondernemer gaat niet zeggen, oh ja, ik had per ongeluk al mijn klantgegevens online staan. Of we waren eventjes down voor een week, want we waren gegijzeld. Dat hoor je bijna niet.
Dat is natuurlijk wel wat je vaak hoort, is dat ook aan de verkeerde kant zeg maar, van het spectrum.
Ja.
Dus
ja.
Hè, de cybercriminelen ook veel gebruik maken van AI. En dat daar de juiste tools vrijkomen, dan hebben we helemaal een...
Maar ik laat het zo zeggen. Wanneer een woningen koopt. Al verbouw je niet, al doe je niks. Iedereen heeft een woonhuisverzekering. Ongeacht of je daar met één kind woont of alleen. Maakt niet uit. Iedereen heeft een woonhuisverzekering. Dat is gewoon continue protectie die je wil hebben. Nou, mijn bedrijf is dat net zo. Dus iedereen heeft een website, heeft systemen. Het maakt niet uit of je snel ontwikkelt of dat je helemaal niet ontwikkelt. Je hebt continu een risico. En die risico's, en dat zien wij ook gewoon bij ons. Ja, en het aantal aanvallen, het stijgt enorm. Maar ook echt enorm. Ja, dus daar spelen wij inderdaad op in om continue monitoring aan te bieden. Dat doen we ook weer met AI. Dat is dus ook weer feitelijk een AI ethical hacker.
Mm-hmm. Ja.
En die daarop loslaten. Dus dat is wel het derde thema. En dat wordt onderschat. Er wordt niet veel gesproken over wat er allemaal misgaat. Als er hele grote instanties zijn, dan krijg je het meer uit de media. Maar ik weet gewoon dat er heel veel ondernemers even down gaan. Die dat hadden kunnen voorkomen.
En je gaat het verhaal denk ik meer vertellen.
Ik zit hier nu voor de eerste keer sinds een jaar. Ik heb me een jaar lang heel rustig gehouden. En feitelijk niets verteld. Dus het is mij ook eventjes een training.
Hè? Is het met name ook niet omdat je het idee hebt van ik heb zoveel te vertellen. En dat wordt dan binnen een bepaalde tijd.
Ik heb trouwens wel een boek geschreven. Dat vergat ik nog even. Die ligt bij iedere boekwinkel van Nederland. Kun je bestellen. De naam is Found. Dus gewoon vragen. Found van Luc Lipplijn. En daarin is precies uitgelegd wat AI visibility, wat AI search is. Dus daar ben ik wel echt druk mee geweest afgelopen jaar. Want ja, ik kan wel gaan schreeuwen, maar ik moet wel weten wat ik vertel. Ik heb 20 jaar lang heb ik alles gedaan op het gebied van data. Maar AI search, agentic is echt een nieuw thema. Dus ik denk, nou ja, voordat ik ga schreeuwen dat ik de expert ben, moet ik wel weten waar ik het over heb. Dus ik heb me afgelopen jaar wat teruggetrokken in mijn cave. En alleen maar gebouwd, geëxperimenteerd, gecheckt, pilots gedaan met klanten. Ja, nu is de tijd ook daar om die kennis te delen.
We gaan je blijven volgen. Dankjewel voor de komst in de studio, Luc Lipplijn.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.